Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Dreigt er deze winter in ons land al een gastekort? Er wordt in een rapport voor gewaarschuwd. De aanleg van een tramlijn in Luik begint voor het betrokken bouwbedrijf, het Franse Colas, een gepeperde rekening te krijgen door een hoop vertragingen. Wat is daar aan de hand? En nu de meeste banken hun prognoses voor volgend jaar bekend hebben gemaakt, maken we eens de balans op. Aan welke groei of gebrek eraan mogen we ons verwachten? En wat betekent dat voor de beurzen? Onze expert geeft toelichting. Het is vrijdag 9 december. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
In het geval van een koude golf dreigt de Belgische gasbevoorrading deze winter al in het gedrang te komen. Blijkt uit een vertrouwelijke passage in het bevoorradingsrapport dat aan de topministers van de federale regering is voorgelegd. Passage die we hier dus konden inkijken bij de tijd. Het gaat om een rapport van hoogspanningsnetbeheerder Elia, gasnetbeheerder Fluxys en de administratie Energie besteld door de regering. De afgelopen dagen, ook in onze berichtgeving, lag de focus op de elektriciteitsbevoorrading. Vanaf eind 2025, wanneer de kerncentrales stilliggen en extra stroom moet gevonden worden. Maar als het om gas gaat, kan veel eerder al een probleem opduiken, blijkt nu. Energiespecialist hier bij de tijd, Tobe Steel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Tobe, voor welk scenario wordt in dat rapport eigenlijk gewaarschuwd?
Ja, op dit moment importeren we behoorlijk wat gas uit het Verenigd Koninkrijk via een onderzeese pijpleiding. Het scenario waarin dat het plots echt koud zou gaan worden en begint te vriezen in hier, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, dan zou het wel eens kunnen dat de Britten eigenlijk al hun gas zelf gaan gebruiken en geen gas meer naar hier sturen. En dat zou dan zijn consequenties hebben. Hoe kouder het hier wordt, hoe groter die impact.
Problemen dus, nochtans, meneer De Croo zei gisteren in de Kamer dat er voor deze en volgende winter niks aan de hand is. Hè? Hoe valt dat te rijmen met die passage in dat bevoorradingsrapport?
Ja, zowel binnen de regering als ook daarbuiten worden toch vragen gesteld bij de degelijkheid van het rapport. Zeker als het over die passage gaat, die dan specifiek door de administratie Energie is gemaakt. Die conclusies zouden heel voorzichtig zijn, waarbij dat gerekend wordt met een heel hoog piekverbruik. Terwijl heel wat bedrijven en gezinnen op dit moment gas besparen. Ook heel wat import vanuit Noorwegen en via schepen. Zou toch maken dat de verwachting eerder is dat het al een elfstedentochtscenario moet worden met langdurig temperatuur van min 11 graden vooraleer we in de problemen komen.
Hopen dat het dus toch niet zo superkoud wordt. Bedankt voor je uitleg, Tobe Steel.
Graag gedaan.
2.
Ook al is dan dansen in de Barn, de enorme tent op het festival van Werchter, of alles in de VIP-tent geweest op de Memorial van Damme, dan was het telkens in een tijdelijke constructie van de Limburgse tentenbouwer Veldeman. En die is op zoek naar wat heet een nieuwe strategische partner. We zijn hier bij de tijd te weten gekomen dat de aandeelhouders van Veldeman het fusie- en overnamehuis Cumulus in de arm hebben genomen om een paar strategische opties te onderzoeken. Vers geld dus. Kwestie van de verdere groei te bestendigen, zegt CEO Andy Moors in de krant vandaag. Hij en zijn managementteam kochten het bedrijf 5 jaar geleden. Groei beperkt zich bij Veldeman trouwens niet alleen tot België. De tentenbouwer is al langer actief ook in het buitenland. Op festivals in Nederland, Hongarije ook, met Olympische VIP-tenten en zelfs shelters voor het Amerikaanse leger. Maar net zoals alle of heel veel bedrijven in de eventsector werd Veldeman hard getroffen door de corona-lockdowns. Intussen zouden de resultaten van de groep wel opnieuw op het pre-corona-niveau zitten. Officieus is sprake van zo'n 30 miljoen euro omzet.
3.
Naar Luik dan, want de aanleg van een tramlijn in die stad wordt stilaan een nachtmerrie voor de Franse aannemer Colas. 6 banken, waaronder de Europese Investeringsbank, hebben de financiering voor de bouw opgeschort. Een jaar geleden al, hoewel dat al die tijd onder de radar is gebleven. Tot de jaarrekening opdook van het consortium Tram Ardent. Bouwbedrijf Colas maakt samen met de Spaanse trambouwer CAF en het Nederlandse infrastructuurfonds DIF deel uit van dat consortium, dat de opdracht dus heeft binnengehaald voor die tramlijn in Luik. Het consortium ging dan voor het contract 429 miljoen euro aan kredieten aan, maar het project verloopt moeizaam, leert de jaarrekening. Redacteur ondernemen hier bij de tijd, Lucas van Akker. Goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Je hebt die jaarrekening eens uitgeplozen. Lucas, wat is het probleem? Hè? Want ja, die tram moest eigenlijk al meer dan een maand rondrijden.
Het centrale probleem is dat de werf enorm veel vertraging heeft opgelopen. Eerst was er de coronapandemie, dan waren er de overstromingen in Luik. En de aannemer is ook in de ondergrond op heel veel onverwachte kabels en leidingen gestoten, waardoor de werf bijzonder moeilijk verloopt. En vorig jaar hebben de 6 geldschieters dan ook besloten om de financiering voorlopig op te schorten.
Klinkt als de werf from hell, maar dit is vooral voor bouwbedrijf Colas bijzonder vervelend. Hè? Hoe komt dat?
Volgens de jaarrekening verschuift de financiering nu van die geldschieters naar de aannemer, de Franse aannemer Colas. Die moet nu eigenlijk alle werkingskosten uit eigen zak voor schieten, wat tot een heel kostelijke zaak maakt.
Mm-hmm. Hoe reageren de betrokken partijen, Lucas?
De banken die zijn redelijk optimistisch. Zij laten weten dat ze het project nog steunen. Er lopen onderhandelingen tussen alle betrokken partijen over de verantwoordelijkheid voor die vertraging. Colas wijst door naar het consortium Tram Ardent, maar het consortium laat alleen maar weten dat de tram vanaf april 2024 in Luik zal rijden.
Maar ze moeten intussen dus toch wel financieel een en ander op orde krijgen daarbij. Colas, bedankt voor de uitleg, Lucas van Akker.
Graag gedaan.
4. So, ladies and gentlemen, a big congratulations to Croatia, to our new Schengen member.
Dat was Vít Rakušan, de Tsjechische minister van Binnenlandse Zaken, die Kroatië welkom heet als nieuw lid van de Schengenzone. Een boodschap die hij mag geven omdat Tsjechië op dit moment voorzitter is van de Europese Unie. Binnen de Schengenzone zijn de grenscontroles aan de binnengrenzen afgeschaft, kunnen burgers dus vrij rondreizen. Zo zullen vanaf 1 januari de controles aan de grenzen van Kroatië met Slovenië en Hongarije wegvallen. Dat de Schengenzone niet noodzakelijk samenvalt met de Europese Unie blijkt uit de afwezigheid van Roemenië en Bulgarije. Die landen willen ook wel toetreden tot Schengen, maar zullen nog wat geduld moeten uitoefenen. Opmerkelijk, want ze zijn al 6 jaar langer lid van de Europese Unie, maar Oostenrijk en Nederland blokkeren momenteel hun toetreding. Heeft alles te maken met de vluchtelingenstroom daar aan hun grenzen. De Europese Commissie had Roemenië en Bulgarije er graag nu al bij gehad. Die is ontgoocheld dat het nog niet is gebeurd, maar belooft er deze legislatuur nog werk van te maken, zegt Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson.
I'm also disappointed, and I think I share this disappointment with the citizens of Romania and Bulgaria. Of course, it's the role of the Commission to be optimistic and to take next steps. So we will continue to do that. I'm convinced that we will reach the accession for Romania and Bulgaria during this mandate, and that will be my priority.
Een priority, maar zo simpel zal het toch niet zijn, denk ik. Waar kijken we bij de tijd naar uit vandaag? Dat is naar de Euro-Mediterraanse top die vandaag plaatsvindt in het Spaanse Alicante. En de vraag of die over energie dan wel over migratie zal gaan.
Voorkennis.
De top is de jaarlijkse bijeenkomst van de EU-lidstaten die grenzen aan de Middellandse Zee. Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland, Malta, Slovenië, Kroatië, Cyprus en ook Portugal. Alhoewel die laatste natuurlijk eigenlijk uitkijken over de Atlantische Oceaan. Op de agenda vandaag energie. Zo waren nagenoeg alle mediterrane landen bij de vroegste pleitbezorgers van een prijsplafond op gas. Tegen 13 september, volgende week dus, moet Europa daarover een akkoord vinden. Daarnaast zetten Spanje, Frankrijk en Portugal formeel het licht op groen voor de bouw van Barmar, een nieuwe onderzeese pijpleiding tussen Barcelona en Marseille. Eerst voor gas en later voor waterstof. Allemaal energiethema's. Tenzij Giorgia Meloni over iets anders begint. De radicale rechtse premier van Italië zou wel eens willen aansturen op een gesprek over migratie. Volgens Spaanse media zal premier Pedro Sanchez er alles aan doen om dat te vermijden. Afwachten dus of dat lukt.
6.
De economie in de eurozone krimpt volgend jaar met 0,3%. Een cijfer dat ook voor ons land geldt. In de VS zou er nog een bescheiden groei van 0,1% in zitten. Dat zijn prognoses van de bank ING. En daarmee hebben we de meeste grootbanken in ons land en hun kijk op volgend jaar gehad. Het zijn allemaal prognoses die ook de redacteurs beleggen hier bij de tijd hebben doorgenomen. Daarbij ook Serge Mampai. Goedemorgen, Serge.
Goedemorgen, Bert.
Als je al die voorspellingen van die verschillende banken eens naast elkaar legt, Serge, welk beeld blijft dan hangen?
Wel, de meeste economen denken dat we nu al in een recessie in Europa zitten, maar die zal relatief mild zijn en ook niet zo lang duren. Ze voorspellen dan ook beterschap vanaf de tweede jaarhelft van volgend jaar.
Oké, wat betekent dat voor de beurs, dat beterschap?
Wel, voor de beurs zijn de meeste banken nog altijd redelijk voorzichtig, want het dieptepunt van die recessie moet nog komen. Dat betekent dat ook die bedrijfswinsten onder druk gaan staan en lagere bedrijfswinsten gaan meestal gepaard met iets lagere beurskoersen. Dus toch een paar waarschuwingen dat de hoosen op de beurzen die we de laatste weken gezien hebben, dat beursherstel, dat dat misschien iets te voorbarig kan zijn.
Oké, Serge, welke boodschap hebben die banken dan voor wie? Ja, ondanks die waarschuwingen, toch voor aandelen wil gaan volgend jaar?
Wel, de meesten zijn het toch erover eens dat we best voor defensieve aandelen gaan. Dus redelijk veilige bedrijven met mooie dividendrendementen. Die vind je bijvoorbeeld in de farmasector. De meesten zien ook de grondstoffenbedrijven nog goed doen, omdat energie nog een tijd duur zal blijven. Dus blijf toch redelijk risico mijden en inzetten op defensieve bedrijven.
Ander populair beleggingsproduct, Serge, obligaties. Hoe zit het daarmee? Wat vinden de banken of denken de banken dat daar gaat gebeuren?
Wel, voor obligaties moeten we natuurlijk naar de rente gaan kijken. De rente is recent wat gedaald. De centrale banken zullen die rente waarschijnlijk nog gaan optrekken om de inflatie te bestrijden. Maar we zien toch ook al tekenen dat zij zullen milderen, want zij moeten ook rekening houden met die groei die afneemt natuurlijk. Dus het tempo van renteverstrakking zal een beetje milderen, waardoor die obligaties eigenlijk redelijk goed zouden kunnen presteren, vooral dan ook vanaf de tweede jaarhelft 2023.
Dankjewel, Serge Mambay.
Graag gedaan.
7. Het gaat hard in de wereld van de AI, de Artificial Intelligence. Wat het hier in de 7 deze week nog over die chatbot van het bedrijf OpenAI. Die kan niet alleen teksten of rijmpjes schrijven, maar ook stukken software programmeren. The sky lijkt opeens de limit. Hoog tijd voor wat inzicht in wat er aan de hand is. Goedemorgen, Roel Verrijken.
Goedemorgen, Bert.
Collega bij de weekendredactie van de Tijd. Jij schrijft voor de krant van morgen een stuk over die boom in de Artificial Intelligence. Wat is daar precies aan de hand, Roel?
Ja, wat je ziet is dat er een soort nieuwe generatie van AI-toepassingen plots een doorbraak beleven. En het verschil met eerdere dingen is dat die AI-systemen nu dingen creëren, zoals beelden en teksten. Maar ja, AI is ook in staat om beelden te genereren van de gekste soort, zo creatief en zo fantasierijk als wij zelf maar een opdracht kunnen geven aan het systeem. En dat zijn zaken waarvan wij dachten dat mensen ze alleen zouden kunnen creatief zijn, maar het lijkt erop dat computers dat toch steeds sterker benaderen. En men noemt dat generative AI en dat lijkt toch een van de tech hypes van het jaar te zijn.
Creativiteit alom dus in die AI-rule, maar ja, dat roept een hoop vragen op, hè?
Ja, al die resultaten die eruit komen rollen, die hebben natuurlijk een enorme wow-factor. Je vraagt bijvoorbeeld, toon mij of maak voor mij een schilderij in de stijl van Vincent van Gogh, maar dan over een voetballer en enkele seconden later staat dat op je scherm. Of vraag aan die tekstapplicatie om voor u een gedicht of een liedje te maken, zelfs in het Nederlands, en het rolt er allemaal uit, dus dat is zeer indrukwekkend. Langs de andere kant kan je uiteraard allerlei vragen stellen over waar dat naartoe gaat, welke verwarring dat kan creëren, hoe het zit met copyrights en intellectueel eigendom, enzovoort. En alle andere ethische vraagstukken die erbij horen, zoals dat altijd het geval is, waarschijnlijk bij nieuwe technologieën, zeker AI. Maar hoe hoger de wow-factor, hoe meer vragen uiteraard ook daarbij.
Dankjewel, Roel. Wie dus op zoek is naar meer inzicht in die supersnel ontwikkelende wereld van de AI, check het stuk van Roel in de Tijd dit weekend. Hij heeft het helemaal zelf geschreven. Daarmee zit de laatste de 7 van deze week er weer op. Maandag zijn we er weer met een gast om vooruit te blikken naar de week die komt. Deze keer is dat professor arbeidseconomie Stijn Baart van de UGent. Wie intussen de sombere dagen wil doorkomen met een parel van een podcast, check de nieuwste episode van de Beursvoyeurs. De beleggenpodcast is dat van de Tijd. Deze keer opgenomen op Finance Avenue, de grootste geldbeurs van het land, met als gast beleggingsspecialist Gert de Mezure. Die vertelt je alle ins en outs van zijn portefeuille. Allemaal te beluisteren in de Beursvoyeurs met de experten van de Tijd en de Belegger. Voor straks alvast een fijn weekend en tot maandag.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.